ga hier staan en ze lopen weg. Dat is nou toch ook wat. Goedemorgen allemaal. In ieder geval fijn dat u blijft zitten. En er is daar allemaal beweging aan de achterkant. Ja, u ziet dat niet. Moet u ook niet omkijken hoor. In ieder geval fijn om hier weer te zijn. En ik zie, u heeft een nieuwe spreekgestoelte. Ik moet eenzijdig afdrukken, zie ik, want anders dan ziet u wat op de achterkant staat. Ja. Nou, mooi. We gaan er maar vanuit dat hij stevig genoeg is. Ik wil met u vanochtend gaan naar Filippenzen. De Filippenzenbrief die zich kenmerkt, in ieder geval in zijn algemeenheid wordt dat wel gesteld, door een belangrijk woord. Helpt u me even, welk woord is dat? Filippenzenbrief. Blijdschap. Niet meer vergeten. Filippenzenbrief, blijdschap. Komt in elk hoofdstuk namelijk voor. Dat is heel bijzonder, dat is wel heel mooi, dat in elk hoofdstuk vind je een vers wat te maken heeft met blijdschap. Ik noem ze gewoon even en dan weet u, oh ja, dat zijn die bekende versen. Dan zit u er helemaal in, u hoeft niet mee te zoeken. Hoofdstuk 1, want het leven is mij Christus en sterven is winst. Het gaat erom dat de gelovige een positie heeft in Christus. En dat veroorzaakt blijdschap. En juist die positie in Christus komt dus in elk hoofdstuk weer naar voren. Ik zei al hoofdstuk 1, vers 21, het leven is Christus en sterven is winst. Hoofdstuk 2 staat, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die mag ook in ons zijn. En in hoofdstuk 3, vers 8 lezen we, ach, ik beschouw alles als schade. En ik beschouw het als vuiligheid dat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Onze positie in Christus. En dat heeft blijdschap tot gevolg. En in hoofdstuk 4, daar lezen we, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Letterlijk staat er, alles ben ik machtig in de mij krachtgevende Christus. We hebben een geweldige positie in hem. En dat kenmerkt ook de veelheid van het woord blijdschap. En daar komen we ook aan in hoofdstuk 4. Ik wil daar een aantal versen lezen en met u daarbij stilstaan. En dan lezen we vanaf vers 4. En dan lezen we tot en met vers 7. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Er wordt misschien wel eens gezegd, en u denkt misschien ook wel zo, dat als je als gelovige in deze tijd dat geheimenis mag kennen, wat door de apostel Paulus is geopenbaard, het lichaam van Christus, wat eerst een verborgenheid was, maar nu bekend is gemaakt, een positie die alles te maken heeft met de rijkdom van genade die God geeft, het idee om vooral ook nadruk te leggen op die genade, dat het om niet is, dat God het geeft. En dat genade zoiets betekent van, nou ja, dat is niet meer iets dat je zelf hoeft te ondernemen, maar God geeft het en wees daar maar blij van. Alleen dat kan ook verder uitmonden in dat jij zelf niks te doen hebt, omdat we toch afhankelijk zijn van wat God geeft. En dan zijn er zelfs al misschien mensen die een beetje huiverig worden als je spreekt in de trant van dat je als gelovige wat zou moeten. Wij moeten helemaal niks. Nou, ik weet niet of het u opgevallen is, maar toen we begonnen te lezen in vers 4 van hoofdstuk 4 van de Filippense brief, dan staat daar echt dus echt wel een gebiedende wijs. Verblijd u! Er staat niet zo in de zin van, nou ja, als het je uitkomt en je hebt er zin in, wees dus blij. Zie maar of het je een keertje past. Nee. Er staat echt in de gebiedende wijs, verblijd u. Of eigenlijk letterlijk staat er, u moet zich verblijden. Ja, maar dat moeten, dat is wat, hè? En toch staat het er. U moet zich verblijden. Ja, maar er staat wel wat bij, hè? In de Heer. U moet zich verblijden in de Heer. En het is belangrijk om het zinnetje maar even compleet te zeggen. U moet zich verblijden in de Heer. Ik zeg het opnieuw. U moet zich verblijden. Ja. Paulus die herhaalt dat menigmaal in deze brief. Ik zei het al, blijdschap is een kenmerk. In hoofdstuk 2, vers 18, daar staat, u moet zich met mij verblijden. Hoofdstuk 3, vers 1, u moet zich verblijden in de Heer. En we hebben net gelezen, u moet zich verblijden altijd. U moet zich verblijden. Ja. Heb u wel in de gaten, er wordt niet aan u gevraagd, heb u er zin in? Past het in deze situatie een beetje? Hebt u het eraan toe? Gaat het lukken vandaag? Nee. Er staat gewoon, u moet zich verblijden in de Heer. En dan moet je bedenken dat apostel Paulus, die Gods woord verkondigt, dus het is de Heere God die spreekt tegen de gelovigen, die zegt, u moet zich verblijden in de Heer. Ja. En als je nou heel eerlijk bent en je gaat nadenken over wie God is, wie de Heer voor je is, de rijkdom van genade die Hij gegeven heeft. Als je over de Heer nadenkt, is er dan één moment dat je zou denken, nou, ik weet het niet. Ik heb toch zo mijn twijfels. Niet alles is helemaal oké. Ja, is dat zo? Denken we zo over de Heer? Of als je nadenkt over de Heer, dat je denkt, wat een rijkdom van genade. Wat is er allemaal geopenbaard in zijn woord? Wat legt hij me allemaal uit? Heb ik reden om daar blij over te zijn? Nou, me dunkt. Me dunkt. Ja, dat ik het niet altijd zo voel. En dat er omstandigheden in deze wereld zijn die maken dat ik soms in mijn hoofd druk ben en me bezighoud met van alles en nog wat. Ja, dat zou best. Maar dat neemt niet weg dat je hier mag, dat je zelfs moet verblijden in de Heer. Want daar heb je ook alle reden toe. Dat verblijden, dat weet u waarschijnlijk ook wel, dat is een geweldig mooi woord. Gairo, afgeleid van charis, wat genade betekent. En als je dan het woord danken in het Grieks hoort, eucharisteo, goede genade, ja, dan is dat cirkeltje rond. Dan is danken en genade en de goedheid van God komen allemaal bij elkaar. We danken met blijdschap. Ja. Moet je dan altijd blij zijn? Moet je dan altijd een big smile op hebben? Moet je dan altijd door het leven gaan als zijnde, oh, wat ben ik blij? Ja, en niet dat mijn neus van voren zit en niet opzij. Nee, maar u begrijpt wat ik bedoel. Is het dan altijd joehey? Nou, moet u eens met me meegaan naar Filippenzen hoofdstuk 3, vers 18. Daar lezen we van de apostel Paulus. En daar schrijft hij, want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken, ik zeg het nu ook onder tranen, letterlijk huilend, staat er onderaan uw pagina als u de herziene Statenvertaling hebt. Ik zeg het nu ook huilend, velen wandelen als vijanden van het kruis. Nee, natuurlijk hoef je niet dagelijks door het leven te gaan met alleen maar een big smile. Paulus zegt hier met verdriet in zijn hart, huilend iets over de toestand van anderen. Dat doet hem verdriet. Zegt hij dat met een big smile op zijn gezicht? Nee, hij zegt het huilend. En toch, ondanks dat, moet je je verblijden in de Heer. Ja, en dat kan ook. Want geef mij één reden om je in de Heer niet te kunnen verblijden. Zie je wel, u weet geen reden te bedenken. Verblijd u in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. En dat is wel mooi, want Paulus die in hier vers 4, vers 5 en vers 6 van Filippenzen 4, geeft hij eigenlijk een rijtje van 5 dingen die hij noemt. Een rijtje van 5. Verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. 5 aspecten. Die hij hier eigenlijk tegen de gelovigen uit in de zin van zo is het. En zo moet het bij je zijn. 5. U weet, er zit natuurlijk vaak structuur in Gods woord, ook hier. En de middelste van die 5, dat is dat kleine zinnetje. De Heere is nabij. Dat is waar het om draait. En het mooie is, maar dan moet u zelf thuis maar eens uitzoeken, dat het eerste aspect, verblijd u in de Heer, alles te maken heeft met het laatste. Dat uw verlangens in alles bekend worden bij hem. En het tweede, uw welwillendheid, zij alle mensen bekend, komt overeen met wees in geen ding bezorgd. We willen die 5 eens met elkaar nader bestuderen. De eerste hebben we al gehad, verblijd u in de Heer. Ik zeg het u, verblijd u. Tweede, ook dat staat in een gebiedende wijs. Uw welwillendheid, zij alle mensen bekend. Nou, dan weet u precies wat u moet doen, hè? Want dat is een woord wat u toch dagelijks gebruikt. Welwillendheid. En u denkt, wat een ouderwets woord gebruiken ze toch in de Bijbel? Ja, misschien wel een ouderwets woord. Want dat is geen woord wat we dagelijks gebruiken. Welwillendheid. Maar het komt in de Bijbel wel een paar keer voor. Ik noem even een tekst. In 1 Timotheüs 3, daar gaat het over oudsten. Niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet op schandelijke winst uit, maar welwillend. Niet strijdlustig en zonder geldzucht. En in Titus 3, vers 1, daar staat het, gaat het ook over gelovigen dat ze niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend. In alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Welwillendheid. Ja. Maar wat is dat? Je zou kunnen zeggen, welwillendheid, dat heeft alles te maken met gepastheid. Met billijkheid, met inschikkelijkheid. Dat je je schikt in hoe het is. En dat je naar de omstandigheden wel wil. Dat jouw wil niet haak staat op de omstandigheden, maar dat je je schikt daarin. En er zijn vele voorbeelden van in de Bijbel. Dat mensen zich schikten en daarmee getuigenis geven van wat het betekent. Een van de mooiste voorbeelden is natuurlijk mijn naamgenoot Job. Die uiteindelijk zijn positie erkent ten opzichte van de Heer. Helemaal in het begin van het Bijbelboek Job lezen we hoe goed met hem gaat. Hoe rijk hij is, dat hij alles heeft. Maar op een gegeven moment wordt ook alles van hem afgenomen. En wat zegt Job dan? Over welwillendheid gesproken en inschikkelijkheid. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geprezen. Nou, dat is misschien wel een mooie vorm van welwillendheid. Billijkheid. Daarin bepaal jij niet hoe het zit, maar schik je in de weg, in het plan wat God heeft. Want God is machtiger, is hoger. En in het Bijbelboek Job lezen we hoe Job daar ook af en toe wel mee strijdt, hoe die met de Heere spreekt, hoe die misschien zijn vragen heeft over hoe dat dan zit. En dan is het dus ook zo dat de Heer op een gegeven moment terugspreekt. En eigenlijk is dat samen te vatten in dat de Heer zegt, hey Job, waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Waar was jij toen ik dit, toen ik dat, toen ik zus, waar was jij? Weet je, het gaat niet om de mens, het gaat om God. En uiteindelijk is het zo dat Job dat ook erkent. Als de Heer hem op zijn weg gewezen heeft, de weg die God gaat in zijn plan, en dat de mens daarin welwillend, inschikkelijk, daar een plaats in mag hebben, dan erkent Job dat ook aan het einde van zijn leven. En dan erkent hij dat de Heere God is. Dat is waar het om gaat. En hij erkent ook dat de Heer, dat hij inderdaad God de Almachtige is. De grootste. Welwillendheid. Ook David getuigt van zijn leven dat hij God lief heeft. Ik heb het idee dat het links steeds losgaat. Nou, dat zou het kunnen zijn. Het elastiekje moet wat strakker. David getuigt ook aan het einde van zijn leven dat hij de weg met God gegaan is. Dat hij de weg ging en aan het einde van zijn leven gebruikt hij daar woorden voor. Dat je zegt, nou David, het zag er af en toe toch wel anders uit in je leven. En u kent misschien Psalm 18 wel. Psalm 18, daar spreekt David woorden en die zijn aan het einde van zijn leven. En dat is wel mooi, dat zijn woorden die gaan over, ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. U bent mijn rots, mijn burcht, mijn bevrijder, mijn God, mijn rots tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild, de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. U doet mijn lamp schijnen. Met mijn God ren ik op een legerbende in. Met mijn God spring ik over een muur. Geweldig hoe David hier getuigt. Hoe zijn weg met de Heere God ging. Dat is welwillendheid. Inschikkelijkheid. Maar ja, tegelijkertijd weten we dat dat wel met vallen en opstaan ging. Maar uiteindelijk ging hij zijn weg met de Heere. Heel bijzonder is dat, want David heeft ook heel veel dingen zelf gedaan. Alleen in het leven van David ontdek je ook dat hij aan de ene kant zelf actie onderneemt, maar tegelijkertijd blijkt dat ook de weg van de Heer te zijn. En dat is misschien wel de kunst. Een heel mooi voorbeeld is als hij met Goliath moet vechten. U kent wel die geschiedenis. Dan zegt Saul, ja, maar dan moet je toch een harnas aan en dan moet je toch goed beschermd zijn, want anders dan wordt hem dat niet. En dan zegt David, ach, hoe jong die ook was. Ik heb met een leeuw gevochten die de kudde aanviel. Ik heb met een beer gevochten. Ik greep ze vast en ik sloeg ze dood. Dat zegt hij in de ik-vorm. Ik deed dat. En meteen het vers daarna zegt hij, de Heere heeft mij gered uit al die omstandigheden. Kijk, dat is de weg van de Heer gaan. Weten dat de Heer jouw leven leidt. Dan doe je ook zelf, kom je tot actie. Alleen dat blijken dan acties te zijn die passen in de weg die de Heer gaat. Hoe welwillend ben je? En af en toe gaat dat ook helemaal mis. Want toen hij daar op het dak van zijn huis was en die mooie vrouw daar in het zwembad zag liggen, toen dacht hij even niet aan de weg van de Heer. Nee, maar hij kwam wel weer terug. Wat is de weg van de Heer? Hoe welwillend ben je? Hoe inschikkelijk ben je? Of eigenlijk anders gezegd, ik doe de dingen met God. In uw welwillendheid zij alle mensen bekend. gebiedende wijs. Dat je welwillendheid overal bekend is. Dat je als het ware getuigt, ik weet dat God een weg met mij gaat. En ik pas me daarin. Ik stel me daarin welwillend op. Hoe doe ik dat? Nou, onder andere door te luisteren naar wat God zegt. Want dat is wat David bijvoorbeeld ook deed. Dat is wat Job ook deed. Dat is wat Mozes deed. Dat is wat elke gelovige mag doen. Luisteren naar wat God zegt. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. En dan komen we bij het middelste. Centrale punt. De Heere is nabij. En dat is wel mooi, want je krijgt als het ware een soort opstapje. Verblijd u in de Heere. Heb vreugde in wat God voor je gedaan heeft. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend, uw inschikkelijkheid. Dat je de weg met God mag gaan, dat Hij die voor je uitgestippeld heeft en dat jij je daaraan conformeert op basis van zijn woord. En dan komt het als het ware tot een hoogtepunt. En dat is een heel eenvoudig woord, maar zoveelzeggend. De Heere is nabij. In het Engels is dat nog veel mooier. The Lord is at hand. Letterlijk vertaald, de Heere is bij de hand. Ja, nou kun je dat op twee manieren schrijven, hè, bij de hand. Los van elkaar. De Heere is bij de hand. Maar je kan het ook aan elkaar schrijven. De Heere is bij de hand. En laat het nou zo zijn dat wat de Heer betreft het allebei geldt. Ja, wij hebben dat van bij de hand aan elkaar geschreven, hebben we vaak een negatieve klank gegeven. Hè? Oh, dat is zo'n bij de handje. Ja. Maar als je bij de hand bent, dan weet je wel veel. Dan pretendeer je dat je weet hoe het zit. Nou, en ik zal u zeggen, er is één die precies weet hoe het zit. En dat is de Heere God zelf. Die is zo bij de hand als wat. Ja, Hij is God. Niks meer en niks minder. Ik zou haast willen zeggen, mag die bij de hand zijn of niet? Ja, natuurlijk. Hij is bij de hand. Maar Hij is ook at hand. Bij de hand. In het Nederlands, in het Oud-Nederlands, ik heb dat eens opgezocht, hebben we een uitdrukking die daar ook vandaan komt. En dat is een uitdrukking die wordt gebruikt in de menssport. Ik weet niet of hier mensen zijn die wel eens een tweespan of een vierspan hebben gemengd en de teugels in handen hebben gehad. Iemand? Je gezin, ja. Maar had jij dan de teugels in handen?
Nee.
Kijk. Nee, maar... als je een tweespan of een vierspan hebt, dan is er sprake van namelijk een bij de hand paard en een van de hand paard. Bij de hand is dus dichtbij en van de hand is verder weg. En dat bij de handse paard, dat is het paard links voor de koetsier. Links voor. En dan moet je weten dat de koetsier in zijn linkerhand de teugels heeft. In zijn rechterhand inderdaad de zweep. Zijn linkerhand heeft hij de teugels. En het eerste paard, wat dus het dichtst bij hem is, dat is het bijdehandse paard. Dat is het paard met de meeste ervaring. Dat is het rustigste paard. Het paard dat leiding kan geven aan de andere paarden. Het paard dat weet hoe het hoort. En die als het ware ook tot hulp is voor de koetsier. Het bijdehandse paard. Dat is natuurlijk een geweldig mooi beeld. Want wie is nou bij de hand? Ja, de Heere is nabij. De Heere is at hand. Dat is trouwens wat anders dan wat menig gelovige misschien denkt. Want heel vaak in ons leven leven wij niet en hebben we niet het idee dat de Heer bij de hand is. Maar hebben we het eigenlijk liever over het feit dat we het zelf doen? En voor het geval dat, hebben we de Heer achter de hand. Ja, maar dat is niet wat hier staat. Dat is ook niet wat de situatie is. De Heer is er niet voor om achter de hand te hebben. Zo van, nou ja, het gaat allemaal heel goed in mijn leven, maar als het nou wat minder gaat, nou, dan heb ik de Heer altijd nog. Ja, dat is achter de hand houden. Dat betekent jezelf op de voorgrond zetten. Nee. De Heere is nabij. He is at hand. Hij is er. De vraag is of je dat altijd merkt. Ik denk zelf van niet. Maar steeds meer als gelovigen komen we waarschijnlijk, en ik denk dat u daar ook van kan getuigen, tot de ontdekking, hij is er. Dat hoeft niet altijd zo een bewustheid te zijn dat je dat in woorden uitspreekt. O Heere, waar bent u? O ja, het is ook zo, u bent er. Nee, als je met de Heere leeft en je positie hebt in hem, dan weet je, hij is er. Dan heb je alleen misschien nodig, naar de mens gesproken, dat iemand je daar nog even op attendeert. Of dat je het met elkaar bevestigt en zegt van zo is het, hè. Hoe lastig het misschien ook is. Maar de Heer is nabij. De Heer is bij de hand. Hij zorgt voor mij. Ja. En nu past dat ook helemaal. Verblijd je in de Heer. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. He is at hand. Hem behoor ik toe. En dan is het ook wel mooi dat er hier het woord wat hier gebruikt wordt voor de Heer, dat is het woord kurios, de meester, de bezitter. Dat is een geweldig woord. Dat is een titel ook. Hij is de eigenaar, hij heeft de macht, hij heeft de autoriteit. Staat in Colossenzen 2 vers 6, nu gij Christus Jezus, de opgestaande die geleden heeft, Christus Jezus, de Heere, de meester, de bezitter. Nu gij hem aanvaard hebt, wandelt dan ook in hem. Ja, wandelt in hem. Hij is nabij. Hem behoor ik toe. De Heer is nabij. He is at hand, bij de hand. Verblijdt u, uw welwillendheid zijn alle mensen bekend, de Heer is daarbij. Vierde item wat hier genoemd wordt. Wees in geen ding bezorgd. Wees in geen... Als je nou net hebt vastgesteld dat de Heere nabij is, dat de Heere bij de hand is, of zoals de Emmausgangers het zeiden, een verlangen hadden, toen de Heer Jezus deed alsof hij verder wilde gaan die avond. Heer, blijf toch bij ons. Blijf bij ons, Heer. Wees ons nabij. En de Heer doet dat. Ja, natuurlijk doet hij dat. Denk je nou werkelijk dat hij de mensen die met hem verbonden zijn, die hun hoop gevestigd hebben op hem, dat hij denkt, nee, nu moet je het maar even zelf rooien. Kun je best wel zelf. Ga jij het maar doen. Nee. De Heer is nabij. En de Heer bleef ook bij hun, net zoals in die geschiedenis van de Emmausgangers. Als je dat nou hebt vastgesteld, dan gaat Paulus verder en dan zegt hij, ook weer in diezelfde gebiedende wijs, wees in geen ding bezorgd. Wees in geen ding bezorgd. Letterlijk staat het nog sterker. U moet in niets bezorgd zijn. U moet in niets bezorgd zijn. Nou, dat is lekker. Krijg je te horen dat je dochter een tumor heeft en dan zegt de Bijbel, u moet in niets bezorgd zijn. Krijg je te horen, vult u maar in. Want zo is het. En toch staat het hier. Maar heb u nou in de gaten hoe dat hier staat? Vandaar ook dat ik de context gepakt heb van, verblijdt u in de Heer, welwillendheid zijn met ze bekend, de Heer is nabij, wees in niets bezorgd. Wees in niets bezorgd. Het heeft te maken met je positie in Christus. Het heeft niet te maken met onze aardse omstandigheden. En of je wel of geen genoeg geld hebt om dat huis te kunnen kopen. Daar kun je soms, naar de mens gesproken, zorgen over maken. Maar u heeft zelf natuurlijk ook wel in de gaten. Ja, maar daar gaat het niet over. Ja, zo interpreteren wij dat vaak. Och, maak me er toch wel zorgen over. Ja, nou ja, dat kan ik me voorstellen, want mensen, wat is een gedoe in deze wereld? Dingen die je niet weet, waarvan je de uitkomst niet kan voorspellen. En daar kun je je soms zorgen over maken, ja. Alleen ik hoop dat u ze dan meteen in de goede context zet. Dat zijn hooguit tijdelijke zorgen, maar het zijn geen zorgen die je leven hoeven te bepalen. En daar gaat het om. Wees in niets bezorgd. Paulus gebruikt dat in deze brief nog wel een paar keer meer, dat woordje niets. Dat is heel zwart-wit, hè? In niets. Er staat in Filippenzen 1, vers 28, dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. In geen enkel opzicht, dat is hetzelfde. In niets. Schrik door de tegenstanders. Want het kan makkelijk gebeuren. Dat de tegenstander je schrik laat aanjagen. In geen enkel opzicht moet je dat laten gebeuren. In hoofdstuk 2 vers 3 staat, doe niets uit eigen belang of eigendunk. Niets. Dat is inderdaad zwart-wit. Dat is niet een beetje dan toch al naar de omstandigheden beter zo uitkomt, doe het. Nee, in niets. En het heeft alles te maken met, ben je bewust wat je positie is in Christus? Dat is een zwart-wit positie hoor. U bent verborgen in Christus bij God. In de hemel. Dat is niet een beetje. Of een beetje wel en een beetje niet. En als het zo uitkomt, als je je zo voelt. Ja, dan heb ik echt een hemelse positie. Maar ja, af en toe heb ik dat ook niet hoor. U heeft het altijd. Ja. Dat lijf van ons het ons af en toe zo moeilijk maakt. Dat er omstandigheden zijn in ons denken en in ons voelen en in wat dan ook maar. Dat we daar af en toe wat twijfels bij hebben. Ja, dat is zo, ja. Maar dat doet niets af van geestelijke waarheden. En die moeten als een paal boven water staan. In niets, in geen enkel opzicht. Ja, wat? Bezorgd zijn. Maar ja, wat bedoelt de Bijbel dan met bezorgd zijn? Want wij hebben onze Nederlandse spreektaal en dan hebben we al gauw een betekenis aan dat woord. Nou ja, ja, ik maak me daar wel zorgen over. En de een doet dat meer en de ander minder. Maar het woord wat hier staat, bezorgd zijn, dat betekent letterlijk dat het je verstand verdeelt. Of zoals wij dat anders zeggen, dat je daardoor op twee gedachten gaat hinken. Oh. Kijk, dat is iets groters, hè? Dat heeft niks te maken met, goh, voor de tijdelijkheid of voor de omstandigheden. Ja, ik maak me daar zorgen over. Dat betekent, ik denk erover na, ik moet een keuze maken, we moeten wat. Nou, gebruik uw gezonde boerenverstand, ook al woont u in deze grote stad, en maak uw keuze. Maar als het over de geestelijke dingen gaat, dan hoef je in niets bezorgd te zijn, want God heeft zijn woord gegeven en heeft alles voor ons geopenbaard. De kunst is, heb ik dat in de gaten? En kom ik niet op een punt, waar Paulus hiervoor waarschuwt, dat je op twee gedachten gaat hinken, dat je heen en weer geslingerd gaat worden. Is het nou zus of is het nou zo? Ja, want dat geeft echt onrust in je leven. Als je niet weet hoe het zit. En denk, ja, maar het zou ook dat kunnen zijn. Op twee gedachten hinken. Nee. Je zou kunnen zeggen dat bezorgd zijn, dat is het verschil tussen, naar de mens gesproken, omstandigheden waar je nu bij bepaald wordt. Maar aan de andere kant, geestelijke waarheden die je ook kent. En die zijn zo anders dan de aardse omstandigheden, dat je misschien denkt, ja, wat is het nou? Nou ja, daar hoef je je niet druk om te maken. De Bijbel is het woord van God, dat is de waarheid. Dat haak staat op de omstandigheden nu, maakt misschien dat je denkt, hey, ik wink op twee gedachten, is het nou... Nee, hou vast aan Gods woord. Je hoeft niet op twee gedachten te hinken. Je hoeft niet heen en weer geslingerd te worden. Je hoeft je verstand niet te verdelen. Wees verstandig. En luister naar het woord van God. Daarom schrijft de apostel Paulus dit ook op. Verblijd u in de Heer, altijd. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend, de Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Zo is het. Wees je dat bewust. Het mooie is, ook hier heeft de Bijbel gewoon voorbeelden van. Wees in geen ding bezorgd. En dat zijn voorbeelden, als je die dan leest, die geschiedenis, dan denk je, ja. Die staan niet voor niks in de Bijbel. De Heere God heeft daar een bedoeling mee. Omdat hij zijn woord daarmee bekend maakt. Moet u eens denken aan het voorbeeld van Daniël. Die een hoge positie had in het rijk van de Meden en de Perzen. En dan zijn er tegenstanders en die bedenken een wet van Meden en Perzen, en zo is het dan ook, dat er geen andere god aanbeden mag worden dan de god van het koninkrijk. Ik vat het maar even samen. En als je toch een andere god aanbidt, dan wachten de leeuwen in de leeuwenkuil en die hebben een honger. Oké, die wet wordt afgekondigd. En dan Daniël. Die hoort van die wet. Nou, zou de reden zijn omdat het zijn verstand ging verdelen? Aan de ene kant denkt hij, ja, ik hield me aan de wet. Ik bad naar Jeruzalem met het open venster, 3 maal daags. Alleen nu is er een wet hier in dit land die zegt, ja, dat mag niet. Of ja, dat, als je dat doet, dan kom je in de leeuwenkuil. Ik kan me voorstellen dat het zijn verstand verdeeld heeft. Dat hij daar dus bezorgd over was. Alleen nou komt het bijzondere getuigenis van Gods woord. Daar lezen wij helemaal niets over. Wat denk je? Zou Daniël gedacht hebben, oei, dat is me nou toch ook wat? Ik denk het wel. Want ook niks menselijks zal Daniël vreemd geweest zijn. Alleen de Bijbel getuigt daar niet van. De Bijbel getuigt niet van, laten we zeggen, de twijfel of zo die er misschien bij Daniël was. En dat sterkt mij in de gedachte dat de Heere God dat ook helemaal niet belangrijk vond. Wat voor menselijke, aardsgerichte aspecten hij in zijn gedachten had. Want die zal die zeker gehad hebben. Hij zal misschien gedacht hebben, nou ja, als ik dan in die leeuwenkuil terecht zal komen misschien... Ja, misschien hebben ze wel geen honger en laten ze mij wel met rust of zo. Ja. Nee, het mooie is, en ik pak het er toch even bij, want ik vind het vooral zo mooi hoe het beschreven staat. In Daniël hoofdstuk 6. Even zien hoor. Daniël. Ik ben nu een tijdje lang niet geweest, hè? Daniël hoofdstuk 6. Bladzij 1400 in de herziene Statenvertaling. Nou, dan wordt daar die wet gemaakt in hoofdstuk 6. En dan lezen we in vers 10. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Zo, die wet is er. En dan moet je horen wat eigenlijk alleen maar in de Bijbel staat. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, raakte hij in paniek en dacht hij, wat moet ik nou? Nee. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën bad en hij dankte voor het aangezicht van zijn God. Precies zoals hij voordien had gedaan. Punt. Hebben de omstandigheden iets veranderd in Daniël, laat ik het maar even zo zeggen, in Daniël geestelijk leven? Helemaal niets. Hij was zogezegd in niets bezorgd. En deed wat hij altijd deed. Nou ja. U weet hoe het afgelopen is. Die mannen die hadden meteen in de gaten. Hey, die Daniel, die bidt wel. Zie, hup, aanpakken die vent. De leeuwenkuil in. Nou ja, en God zorgde voor hem. Maar ik ben ervan overtuigd dat als de Heere God niet voor hem gezorgd had, dat hij wel door die leeuwen was opgevreten, dan had dat voor het getuigenis van Daniel en voor zijn leven ook niks uitgemaakt. Hij diende God. Zijn welwillendheid was ook alle mensen bekend. Hij ging de weg zoals God die had uitgestippeld. En hij was daarin inschikkelijk. En hij wist, de Heere is nabij. En in dat alles zal hij absoluut de blijdschap van de Heer gekend hebben. Ja, wees in niets bezorgd. Nou, we hebben het al over David gehad, die met Goliath vecht. Ja, maar dat kan toch niet, zo'n reus die daar een beetje de God van Israël staat uit te kafferen? Er tegenaan. Ja, maar David dit en dat. Nee. De Heer is met mij. En daar gaat David. Want hij had de 5 stenen op zak. De steen die genadig is. En die steen gaf ook de overwinning. Ah, zo zijn er meer voorbeelden. Ik weet niet of u die geschiedenis kent van Jesaja, die profeet, die luisterde naar het woord van God. En dat woord van God kwam op een gegeven moment tot hem. U kunt dat lezen in Jesaja 20, moet u maar eens nalezen. En dat woord van God zei tegen Jesaja, hé Jesaja, trek al je kleren uit en ga 3 jaar in je naki rondlopen. Moet je voorstellen dat je dat te horen krijgt. Tuurlijk, dat had God een bedoeling mee. Een boodschap. Maar gewoon even praktisch gesproken. Dat je dat te horen krijgt. En we lezen niets. Dat Jesaja zegt, ja heer, maar dat is nou ook wat. De mensen zien mij aankomen. Ja, misschien liever niet. Nou, wat voor menselijke gedachten er ook maar kunnen zijn. Maar hij deed het. Hij luisterde naar het woord van God. Hij verheugde zich in de Heer. Zijn welwillendheid was bekend. Hij schikte zich in de weg die God met hem ging. En hij wist, de Heer is nabij. En hij was in niets bezorgd. Hij hinkte niet op 2 gedachten. Het verdeelde zijn verstand niet. Nee, hij luisterde naar het woord van God. En soms heb ik wel eens het idee dat als wij Filippenzen 4 lezen, dan zeggen we ook heel vaak, en dat is goed bedoeld, de apostel Paulus zegt, maar eigenlijk zouden we moeten zeggen, de Heere God zegt. Want het is zijn woord. Alleen ja, als bij Daniel en bij David en bij Jesaja die stem van God uit de hemel bij wijze van spreken komt, dan lijkt het misschien net alsof we dat belangrijker vinden dan wat het woord van de apostel Paulus is. Maar het is gewoon allemaal hetzelfde, het woord van God. Dus als u een actie onderneemt vanuit uw positie in Christus, dan mag je ook weten, de Heer is nabij. Ik hoef in niets bezorgd te zijn. Ik verblijd mij in hem en ik ga met de Heere de weg. Want ik hou me aan het woord van God. Net zoals al die gelovigen voor mij, die ook een getuigenis hebben gegeven en wat opgetekend is in de Bijbel. Wees in niets bezorgd. Ik heb expres even die vertaling gebruikt, in niets, want het 5e punt spreekt namelijk over in alles. Dat is een mooie tegenstelling. In niets, zwart-wit hè, bezorgd zijn. Daarentegen in alles, ja wat? In alles uw verlangens, uw wensen bekend laten worden bij God door bidden en smeken en dankzegging. Kijk, en dan is, zou je kunnen zeggen, die cirkel helemaal rond. Want als de Heer nou nabij is, dat is het centrale punt in deze 5 versen. Hij is nabij. Bij de hand. Dan hoef ik in niets bezorgd te zijn. Maar dan mag ik in alles mijn wensen, mijn gedachten, mijn gevoelens, hoe ik in elkaar zit, met dankzegging en met bidden en smeken bij hem bekendmaken. Dat is mooi, toch? Sterker nog, dat is alles. Dat je alles bij hem bekendmaakt. Niet met de bedoeling, Heere God, wilt u dit, wilt u dat, wilt u zus, wilt u zo, want ik weet het niet, moet u het maar doen. Nee, denk dan nou eventjes aan Daniel en denk aan David, die ook in situaties kwamen dat ze niet wisten wat ze moesten doen, maar zich hielden aan het woord van God. En dat leidt hun de weg. Ja, want als je je niet houdt aan het woord van God, dan gaat het af en toe wel eens mis. En we kunnen waarschijnlijk allemaal getuigen dat er dat soort omstandigheden wel eens zijn. Maar onze positie is in Christus, dus uiteindelijk gaat het nooit definitief mis. Nee, we zijn geborgen in hem. Hij is nabij. En juist als gelovige die dat weet, mag het je helpen om te weten. En als het dan in mijn gevoel misschien wel eens misgaat, dan mag ik misschien zeggen, en ik hoop ook dat een broeder of zuster dat tegen je kan zeggen. Ja, maar het gaat niet mis, want de Heer is nabij. Je hoeft in niets bezorgd te zijn. Hij is bij de hand. En hij gebruikt die handen ook om je te helpen, te ondersteunen. In de eerste plaats in geestelijke zin. En als het ook nog in materiële zin is, nou, wees me dubbel dankbaar dan. Maar aan de andere kant denk ik, daar heb je vaak zelf ook nog zelf invloed op. Dus wees daar ook maar wijs in. En die wijsheid heeft weer alles te maken met hoe welwillend ik ben. Hoe ik mij schik in de weg die God gaat met de gelovigen in deze tijd. Ja. Verblijd u in de Heer. Heeft alles te maken met het laatste punt. In alles uw wensen bekendmaken in gebed en smeking met dankzegging. Met dankzegging, ja. Je wensen voor Gods aangezicht uitspreken. Met dankzegging. Eucharistea, met goede genade. En misschien dat onze dankzegging wel eens, ja, gewoon naar de mens gesproken, zou mogen beginnen met dat je zegt, goede genade. Ja, en dan in de zin zoals de Bijbel erover spreekt. Want dat is de Heere God. Een overvloed van goedheid van genade. Dat is hem danken. En als je dat doet, wees eerlijk. Hoeveel heb je dan nog te klagen? Ten opzichte van de Heer. Dat dit niet en dat niet en zus niet. En... nou, eigenlijk niks. Dan weet je, ja, naar de mens gesproken is het best lastig misschien. Heb ik er mee te dealen? En dat je je afvraagt, hé, waarom heb ik daar nou mee te dealen en een ander niet? Het spijt me, ik kan het u niet zeggen. Maar het is deze gebroken en gevallen wereld, waarin we allemaal iets meemaken. En juist daarin, de Heere is nabij. En laat alles maar bij hem bekend worden. Met andere woorden, naar de mens gesproken, je denkt dan van alles. Heb je in je denken ook de Heere God betrokken? Met dankzegging het ook bij hem bekendmaken? Dat mag. Ook weer in die gebiedende wijs. Laat in alles, uw wensen bekend worden bij God. In gebed en dankzegging. En dan, want dan heb je die vijf aspecten gehad, die Paulus als het ware tegen de gelovigen zegt, zo is het. Ja, en dat is misschien heel menselijk, maar zo werkt het bij de Heere God ook. En waar leidt dat dan toe? En wat heb ik daar dan aan? En wat heb ik dan, weet je, zo kunnen we als mensen praten, hè? Nou, daar heeft de Heere God in voorzien. Want dan staat er, als vers 4 en 5 en 6 geweest is, die vijf aspecten, verblijden, welwillendheid, de Heer is nabij, geen ding bezorgd, in alles met dankzegging bekend worden maken bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Letterlijk, de vrede van God, die hoger is dan alle verstand. Dit is zoiets als geestelijk gezien blik op oneindig. Want zijn vrede is hoger dan al ons verstand. Dat vinden we lastig. Want we zullen zelf blijven denken. Ja, maar ik vind dit en ik vind dat. Zijn vrede, zijn rust, die hoger is dan alle verstand, dat is dus veel meer, die zal je harten en je gedachten bewaken in Christus Jezus. De vrede van God. God staat boven alle dingen. En Gods vrede is hoger dan intellect, is niet te beredeneren met ons verstand. En het zal je hart en je gedachten bewaken in Christus Jezus. Het zal je hart bewaken. Menigeen die te maken heeft met hartbewaking denkt misschien heel letterlijk, ja, dat is mij overkomen. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Als het zo is, wees er blij van. Maar wat hier bedoeld wordt, het zal je hart bewaken. Dat hart, dat heeft alles te maken met de nieuwe innerlijke mens. Efeze 3, vers 16, u kent die tekst. Hij geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid gesterkt te worden met kracht door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Dat is die nieuwe innerlijke mens die vernieuwd is. Dat is het hart. En die vrede van God, die zal je hart en je gedachten bewaken in Christus Jezus. Dat nieuwe leven wat je hebt, in Christus, dat is een leven wat zich mag kenmerken door vrede. Colossenzen 3 vers 15 zegt, en laat de vrede van God regeren in uw hart. Je hart heeft te maken met je denken. Met je hart iets doen betekent zonder na te denken. Harten en gedachten komen voort uit je verstand en die worden bewaakt door de vrede van God. 5 aspecten hier in deze Filippenzen 4. En toen ik dat allemaal eens overdacht had, toen dacht ik, ik had ook 1 tekst kunnen voorlezen. En die zegt het allemaal. Een soort samenvatting. Spreuken 3 vers 5. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Nou, en Paulus die werkt dat verder uit. En die zegt, en de vrede van God, die alles te boven gaat, bewaakt je leven, je nieuwe leven, in Christus. Amen. Zullen we de Heer daarvoor maar gaan danken? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Dank u wel voor de bemoediging die u door de apostel Paulus heeft laten opschrijven, die ons mag versterken, mag aansporen, ons de zekerheid geeft dat we ons in u mogen verblijden, inschikkelijk mogen zijn in uw weg, dat we mogen weten, u bent nabij, bij de hand. Dat we in niets bezorgd hoeven te zijn. En dat we in alles het u mogen vertellen met dankzegging. En dat we als gevolg daarvan mogen genieten van de vrede en de rust die u geeft. Heer, dat zijn geweldige dingen. Juist in een wereld die zich kenmerkt door onrust. Mogen wij weten, u bent er. Ik zie het niet. Heel vaak voel ik het niet. Maar u bent er, want uw woord zegt het. En dank u wel dat we daar, net zoals die andere geloofsgetuigen in uw woord, blijk van mogen geven op te vertrouwen. U bent er. Dank u wel daarvoor. Wees u met ons de rest van deze dag, de komende week, wat we gaan doen, waar we zijn. Dat ons leven een blij getuigenis mag zijn van deze zekerheden. Dat er vrede en rust mag zijn. Want u bent nabij. Dank u wel daarvoor. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar nog wat zingen. En ik heb, dan moeten de mensen achter de knop even goed opletten. Ik wilde namelijk de pianist, die weet het al. Van 687 het tweede en het derde couplet gaan zingen. Het tweede en het derde couplet van 687. En meteen daaraan aan vastgeknoopt het eerste couplet van 602. Vrede van God. Eerst zingen we: Heer, leer mij uw weg. Leid mij op uw weg die eeuwig is. Leer mij uw wil. Dat wij u vertrouwd, dat ik vrede vind. Spreek door uw woord en geest mijn hart en leven aan. Dus het tweede en het derde couplet van 687. En dan aansluitend het eerste couplet van 602. Vrede van God. En die zingen we dan twee keer. En dan gaan we aan de koffie. Zullen we dat staande met elkaar gaan doen?